Broeders en zusters, iedereen van harte welkom op dit feest van Volle Evangelie Gemeente. Iedereen welkom op dit feest van Jezus Christus, die opstanding en leef is. Voor ons, die hierop in zijn gegaan. Zo willen we vandaag dat leven uitdragen. En in een volle ontspannenheid en verwachting bij elkaar zijn. Hoe je er ook bij zit in de zichtbare wereld. Je mag je hoop hebben, je verwachting op Gods woord, op zijn gedachten, op zijn belofte. En dan ben je een boom die tegen hitte kan. Dan ben je een boom die aan het water staat en zijn wortels steeds dieper uitslaat. En ik stel voor dat we daarvan met elkaar zingen als eerste. Koortje 6. Koortje 6. U bent kinderen van de dag, kinderen van het licht. Koor 7, prijs nu de Heer, Hij die ons heeft welgedaan, trok ons uit de duisternis, deed ons vrij uitgaan. En u mag er wel bij gaan staan. Blijven staan en we willen de Heer brengen lof, aanbidding. Heel uw hart is toch vol lof, vol dankbaarheid, vol aanbidding ten aanzien van de levende God die u in Jezus Christus hebt leren kennen, de goddelijke fontein van al het goede, datgene wat hij in uw leven gedaan heeft, daar ben u intens dankbaar voor. En u bent ervan overtuigd dat hij nog veel meer gaat doen. En die volle zoon tevoorschijn brengt in uw leven. Wees dankbaar in uw hart en zing vanuit die volle dankbaarheid. Koor 12, Heer, heel ons hart zal immer weer vol lof aanbidding zijn. Omdat u bent van alle goeds de goddelijke fontein. Koor 12. Vader, we danken u voor de gemeenschap der heiligen. We danken u voor de intense gemeenschap die we hebben met elkaar en met u door uw Heilige Geest. En we prijzen uw naam, Heer. We zijn hier gekomen dat leven, dat ontspannen leven met ons meenemend en uitdragend. En we willen het vandaag ook met elkaar goed hebben. We danken u dat u het dan ook wel gaat maken. In de contacten. En dat u het wel gaat maken in de diensten. Dat u het wel gaat maken in de nevendiensten. We willen met elkaar ook het rijk der duisternis verbreken en weren van elke dienst. We dringen het ook bewust terug. En we claimen alles onder het beslag van uw koninkrijk. Heer, we prijzen uw naam dat u het zo wel maakt. Dank u dat u, broeder Van der Brink, ook uw boodschap gegeven heeft. En dat hij in heerlijke ruimte en rust ook weer mag ontvouwen deze morgen. We zegen hem daartoe ook in uw naam. En we danken u, Heer, dat we zo vol verwachting zijn. Vol lof, vol aanbidding ten aanzien wat u gedaan heeft en verder gaat doen met betrekking tot schepsel en schepping. We loven en prijzen u daarvoor. We roemen u daarvoor. En we danken u, Heer, dat u het volledig wel maakt te midden van allerlei negatieve geluiden. De positieve ontwikkeling van uw woord, van uw gedachten, van uw mogelijkheden. Breekt baan en gaat verder. Een nieuwe tijd is aangebroken. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. Jezus Christus is als eersteling opgestaan uit dood en dodenrijk. Hij heeft als eerste de duivel ontmaskerd en duivel en dood overwonnen. En hij gaf en geeft ons mogelijkheden om zodoende daarop ingegaan zijnde echt eeuwig leven te hebben. En dat is een geweldig leven. Dat is een leven zonder zonde. Dat is een leven zonder schuld. Dat is een leven zonder negativiteit. Zonder roddel. Dat is een leven vol verwachting. Vol verlangen. Vol hoop. En we willen met elkaar van die nieuwe tijd dan ook ons paaslied zingen. De Heer is opgestaan. Een nieuwe tijd breekt aan. Nu hebben dood en dodenrijk de rechtvaardigen afgestaan. Lied 22.
Thank you.
heerlijk om zo met elkaar te zingen, de Heer groot te maken, te laten horen wat er in u leeft. En dan wilt u ook bruikbaar zijn. Bruikbaar in Gods hand. Dat hij zijn werk kan doen door zijn geest. En alles wat daar tegen ingaat, we gaan er niet meer in mee. En zo willen we de Heer aanbidden. We willen hem prijzen voor zijn liefde die in ons is uitgestort. We willen ons stellen in zijn dienst en door geloof, geduld en volharding bruikbaar zijn voor zijn plan. Na het lied 13 wat we dan nu met elkaar willen zingen, Heer, wij willen u aanbidden, zal de jeugd uit Den Haag voor ons zingen. Ja? Lied 13. Bladzijde 29 van uw boekje. Bladzijde 29 onderaan, nummertje 1, daar begint het.
Thank you.
En bedankt, jeugd van Den Haag. Het is heerlijk om nieuwe liederen te krijgen, te zingen. En heerlijke teksten, dat is geweldig. We gaan met elkaar door met lied nummer 9. Jezus groot is uw kracht, machtig Heer is uw naam. En we beginnen met het koor. Ik heb een Heer, ik heb een Heer die leeft. Hij stierf voor mij, hij redde mij, zijn bloed kocht mij vrij. Lied nummer 9. Met een heel groot koor. We krijgen namelijk een mannenkoor in ons midden, dat optreedt. En ik wil daar even één ding bij zeggen, om geen misverstanden te krijgen, want anders denkt u dat het een bestaand mannenkoor is, wat regelmatig repeteert en platen maakt enzovoort. Dat is niet het geval. Het zijn alle broeders eigenlijk uit de gemeente Den Haag, die zo is, ik denk één keer per jaar, het idee opvatten om een lied, een mooi lied, op deze manier te brengen en te leren aan de gemeente. En zij vinden het erg fijn om dat ook vanmorgen in ons midden te mogen doen. U vindt de tekst op bladzijde 30 bij nummer 2. En dan ga ik nu maar even weg. En dan vraag ik of de mannenbroeders uit Den Haag naar voren willen komen.
Oh, God.
Voordat we met elkaar gaan luisteren naar de boodschap van broeder Van der Brink, willen we nu ons broeders- en zusterskoor weer inschakelen. Dat wil zeggen, we gaan nu met z'n allen weer zingen. Lied nummer 3. Dankend, lovend, prijzend, staan wij voor Gods troon, hem steeds eerbewijzend voor zijn enige zoon. Ik stel voor dat u erbij gaat staan. Ja, doe het maar.
Zusters, het is heerlijk om vanmorgen uit het woord Gods enkele gedachten te mogen ontvouwen. En die hebben wel betrekking op wat we juist het zingen beleden hebben, wij komen het einddoel steeds nader. En daar zitten we ook hiervoor. Vanmiddag is er meer aandacht gericht op evangelisatie. Maar hier vanmorgen wil ik spreken voor het volk van God, de kinderen Gods. En ik wil daar enkele gedachten ontvouwen over de ontwikkeling die God heeft bedoeld met ieder van ons. En mijn mottotekst vindt u dan in 2 Korinthe, het 3e hoofdstuk. Ik begin te lezen vanaf vers 16. Ik lees dan 2 Korinthe 3 vanaf vers 16. Wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere, nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, is vrijheid. En dan komt de eigenlijke tekst waar ik over ik spreken wil, vers 18. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die Geest is. Vanmorgen wil ik u, volk Gods, de aandacht vestigen op een proces van verandering, waarvan de Bijbel zegt met enkele bekende woorden: zo wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. In onze tekst in vers 18 wordt het woord veranderen gebruikt. Wij zijn een verandering ondergaan. Er is een proces op gang gebracht door een ontzaglijk grote verandering die nog niet helemaal voltooid is. Dit proces, dit veranderen, betreft een gedaanteverandering, een omzetting van de morfe, dat wil zeggen van de vorm. Vandaar dat woord, zoals het er letterlijk staat, metamorfose, gedaanteverandering. In Marcus 9, vers 2, wordt dit woord, dat heel weinig voorkomt in de schrift, ook gebruikt. We lezen dat Jezus Christus op de berg verheerlijkt werd voor de ogen van zijn 3 discipelen. En dan staat er dat hij veranderd werd van gedaante. En dan wordt weer dat woord metamorfose gebruikt. Zijn aardse gestalte veranderde in een bovenaardse gestalte. Zijn natuurlijke gestalte veranderde in een hemelse gestalte. En het blinkende gewaad waartegen ze aanblikte is hier kenmerkend voor. En Paulus zegt in vers 18 dat we gelezen hebben: wij hebben een metamorfose ondergaan die oorzaak geworden is van een levensproces waarin telkens nieuwe fasen zijn te bespeuren. Wij veranderen naar hetzelfde beeld, dat heeft de bedoeling in de tegenwoordige tijd. Dat is aangevangen en nu gaat dat proces van verandering door. De natuur kent ook haar gedaanteverwisselingen. Er is een scherp verschil tussen een jong dier en een volwassen exemplaar. Een jonge leeuw heeft zachte en heeft een wollige haarvacht met streeppatronen die van een tijger lijken. Een jonge knaap heeft nog geen baard. En het meisje heeft niet de lichaamsbouw van een vrouw. Maar er is toch overeenkomst. Een welp heeft een lichaamsbouw die toch te vergelijken is met die van de leeuw. Een knaap heeft een lichaam die we kunnen vergelijken met dat van een volwassen man. Heel anders is de verandering en de verhoudingen in die gedaanteverwisseling bijvoorbeeld van een kikvors. De jonge kikker is een visje, zonder poten en met een staart. Met kielen, waardoor die onder water kan ademhalen. Denk ook aan insecten. Een larve lijkt niet op het eigenlijke insect. Een engerling zit jaren en jaren onder de grond. Ik meen 3 of 4 jaar. En dan komt er opeens een meikever uit. En een rups lijkt niet op een vlinder. En het Griekse woord metamorfose wijst op zo'n revolutionaire vormverandering. Een gedaanteverwisseling is dus nog niet een metamorfose. Bij zijn gewone ontwikkeling, bij zijn lichamelijke ontwikkeling, ondergaat de mens wel een gedaanteverandering. Maar hij ondergaat geen metamorfose. Dat kennen wij niet. Wij kennen de zuigeling, we kennen het kind, we kennen de knaap, de jongeling en de grijsaard. Tussen al die fasen is een verschil, maar het is geen metamorfose. Maar de mens is evenwel een wonderbaarlijke schepping. In de mens, in ons, in u, zitten ongekende mogelijkheden, waar u misschien nooit aan gedacht hebt. Want het accent dat de Bijbel legt op de mens is niet uw uitwendige mens en uw lichamelijke mens, maar uw innerlijke mens. De Bijbel accentueert uw ziel en uw geest. En uw geest heeft nu 2 opdrachten. Allereerst het vormen en tot ontwikkeling brengen van de natuurlijke mens. De Bijbel zegt het natuurlijke is eerst. En daarna heeft uw geest de opdracht het ontwikkeling brengen van de geestelijke mens. En dan merken wij dus op dat de zichtbare mens, de uitwendige mens, de natuurlijke mens geen metamorfose kent. Hij kent wel een verandering, een aaneenschakeling van ontwikkelingsfase, maar hij kent geen metamorfose. Maar u hebt ook een innerlijke mens. En die innerlijke mens van u heeft vanaf het begin een onsterfelijk lichaam, een geestelijk onsterfelijk lichaam. Uw uitwendige mens heeft een natuurlijk, sterfelijk lichaam. U heeft dus 2 lichamen. Paulus zegt, wanneer u het sterfelijke lichaam achterlaat, uw tijdelijke tent waarin u leeft afgebroken wordt, dan hebt u nog een onsterfelijk lichaam. Een eeuwig lichaam, een geestelijk huis. Het natuurlijke lichaam is stoffelijk. Het geestelijke lichaam is opgebouwd door de ziel en de geest. En dat is onstoffelijk. Het natuurlijke lichaam is tijdelijk. Uw geestelijk lichaam is eeuwig. Uw natuurlijk lichaam is vergankelijk en uw onzichtbaar lichaam is onvergankelijk. Paulus zegt daarom, wij hebben de schat in een aardevat. Hij zegt dat in het volgende hoofdstuk. We hebben het eeuwige in een tijdelijk vat. En in de eerste levensfase ontwikkelt zich het geestelijk lichaam en het natuurlijke lichaam gelijk op. Vanaf zijn geboorte heeft dus een mens een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam, als het goed is. Want dikwijls wordt de mens afgeremd. En wordt hij beschadigd. Naar zijn uiterlijk of naar zijn innerlijk. Maar hoe ouder een mens wordt, hoe meer ook dat geestelijke lichaam, die eerste fase, voor die metamorfose, dat die mens, dat innerlijke lichaam, dat geestelijke lichaam, dat verandert. Hij krijgt meer verantwoordelijkheid. Hij krijgt meer kennis en wijsheid. Meer incasseringsvermogen. Dat geestelijke lichaam, die innerlijke mens, die wordt meer creatief. Denk maar aan de techniek en aan de kunst. Maar dat staat in verband met het natuurlijke leven, maar komt uit de innerlijke mens. Maar het is een aardse zaak. Waarbij het geestelijke lichaam wel betrokken is. De Bijbel zal spreken over de mens onder de zon die zich ontwikkelt. De mens van de aarde. En die ontwikkeling van het lichaam, het sterfelijke lichaam, en de ontwikkeling van het geestelijk lichaam, die behoren meer of minder harmonieus te zijn. Dat moet op elkaar ingesteld zijn. Als iemand groter wordt, dan moet ook zijn innerlijk lichaam gaan, want anders dan is de grote man met een klein geestelijk lichaam. Dat is dan beschadiging. Maar hoe weinig of hoeveel iemand dus ontwikkeld is, toch zegt de Bijbel dat hij dood is in zonde en misdaden. Want niemand onder ons ontkomt aan de beïnvloeding van de overste deze wereld. De Bijbel zegt, alle hebben gewandeld, in Efeze 2 vers 2, alle hebben gewandeld overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan zegt Paulus, allen zijn ook onnut geworden. Wat betekent dat ze zijn onnut geworden? Wanneer is mijn fiets onnut? Als er een trap eraf is. Als ik er niet meer mee naar mijn werk kan rijden. Wanneer wordt een mens onnut? Hij kan die levensfase niet ingaan die God vanaf de schepping met hem bedoeld heeft. Hij kan niet een innerlijke metamorfose ondergaan, waardoor hij zich kan verheffen vanuit de natuurlijke wereld in een hemelse dimensie. Hij wordt onnut wanneer zijn geestelijk lichaam verbonden blijft aan de aarde en niet aan het Koninkrijk Gods. Wij lazen dat over alle ligt een bedekking. Over alle, zegt vers 18, is een sluier. En die sluier die ligt niet op ons natuurlijk gezicht, maar die ligt op ons hart. Die ligt op onze innerlijke mens. Die sluier ligt over onze geestelijke ogen. En die bedekking is over ons geestelijk oor. Van ons geestelijk lichaam. En daarom staat er, wij zijn van nature kinderen des torens. Dus dat natuur betekent krachtens onze ontwikkeling. Krachtens die groeifase, die veranderingen. Krachtens dat aardse groeiproces zijn wij kinderen des torens. Dat wil zeggen dat wij verbonden zijn met machten der duisternis. Wij liggen onder een bedekking van verleugening en een bedekking van zondeschuld, zodat er een scheiding is tussen God en ons. Als wij die bedekking hebben, dan kunnen wij ook als natuurlijk mens niet meer de heerlijkheid Gods zien. En wij kennen ook geen innerlijke gedaanteverandering meer, waarnaar wij moesten toegroeien. Wij moeten groeien naar de volmaaktheid van de geestelijke mens. Wij hebben dus een geestelijk lichaam, maar dat lichaam moet een metamorfose ondergaan om tot een waarlijk geestelijk doel te komen. In het oude verbond was niemand een geestelijk mens. God heeft getracht Adam tot een geestelijk mens te maken, te doen opwassen. Maar na zijn val hield dit op. Bij vele mensen, bij de meeste mensen, is dus het geestelijk lichaam niet tot de volkomen ontwikkeling gekomen. Dat geestelijk lichaam, dat heeft geen metamorfose ondergaan. Ons natuurlijk lichaam ondergaat geen metamorfose, maar ons geestelijk lichaam moet een metamorfose ondergaan, waardoor hij als een vlinder die uit een rups komt in een andere dimensie kan leven. De Bijbel noemt die eerste fase van het geestelijk lichaam, die dus ieder mens heeft, ieder natuurlijk mens, die noemt dat de wormtoestand. Die innerlijke mens, dat innerlijke lichaam, wordt vergeleken met een worm, waarvan staat dat hij nooit sterft. Waarom niet? Omdat hij behoort tot de geestelijke wereld. Die worm houdt niet op te bestaan. En als de Bijbel dat woord worm gebruikt, die niet sterft, u kent die tekst wel, waar de worm niet sterft, dat is dat innerlijke lichaam, dat is dat geestelijke lichaam van de mens. En er wordt niet bedoeld een regenworm, maar ik heb het opgezocht in het woordenboek. Daar staat larve, waar de larve niet sterft. Die larve die nog niet overgegaan is naar zijn tweede fase. We zouden kunnen zeggen waar de larve niet sterft. Of waar de rups niet sterft. Die rups die moest een vlinder worden. Maar als die geen vlinder wordt, dan gaat die rups niet dood van de innerlijke mens. Die worm, zoals de Bijbel noemt, is nooit een vliegend insect geworden. Nooit heeft die larve een metamorfose ondergaan. Het Oude Testament, waar die gedaanteverwisseling niet plaats kon vinden tot geestelijk mens, daar spreekt de Bijbel ook uitdrukkelijk van een wormpje Jacobs. U kent het wel, in Jesaja 41, gij wormpje Jacobs. Vrees niet, gij wormpje Jacobs. In Job 25, vers 6 zegt Bildad, de Suhiet, over de mens als een sterveling, dat hij is een made, een worm. Dus die mens, ze dachten er zelfs niet aan dat een mens een metamorfose kon ondergaan, een wormpje. Sommige mensen zijn nog trots op dat woord, wij zijn maar een wormpje, wij zijn maar nietig. Ze erkennen en belijden dat ze nog nooit verder gekomen zijn als die toestand. In het Oude Testament waren zelfs de uitverkorenen Gods geen geestelijke mensen. De allerbeste uit het Oude Verbond waren natuurlijke, gave mensen. Rechtvaardigen. Die naar het dodenrijk gingen. Waarom? Omdat ze in de dood waren. Maar ze kregen er wel een aparte plaats. Denk maar aan Lazarus. Maar ze waren toch maar in de dood. Waarom? Omdat ze niet tot de volmaaktheid konden komen, zegt de Hebreeënschrijver. Zij leefden onder een bedekking, ook al hadden zij de goddelijke wet, zegt Paulus in ons hoofdstuk. Hij zegt, wanneer Mozes voorgelezen wordt, dan ligt een bedekking op hun hart. Ze hadden geen kennis van de onzienlijke wereld, hoewel ze de wet Gods hadden. Ze kenden slechts een glimp van het hogere leven. Hebreeën 11 zegt, ze kregen een getuigenis, om niet te zeggen een getuigenisje ervan. Ze hadden iets gezien, zoals Mozes. Hij had iets gezien van de onzienlijke. En toen Mozes iets van de onzienlijke zag, toen straalde opeens zijn gelaat, zodat de kinderen Israëls hem niet meer durfden benaderen. Staat er in Exodus 34, vers 30. Maar niemand van deze mensen in het oude verbond leefde in de onzienlijke wereld. Niemand had zijn burgerschap in de onzienlijke wereld. Ze hebben die wereld van het koninkrijk Gods alleen maar van verre gezien en omhelst, zegt de oude Statenbijbel. Abraham zag van verre die dag en de toekomst van zijn grote zoon. En hij verblijdde zich. Als David het lijden van Jezus Christus beschrijft, dan zegt hij, ik ben een worm en geen man. Ik ben een worm en geen man. Jezus was aan het kruis een wormpje en geen volwassen geestelijk mens. Hij werd gelijk aan een natuurlijk mens. Waarom? Omdat de zonde en de schuld van de ganse wereld op hem werd gelegd. En daarom moest hij zeggen, ik ben weer die worm. Ik ben weer die larve. Maar geen man, geen volwassen, uitgegroeide geestelijke mens. Op dat ogenblik ervoer hij wat een natuurlijk mens was. In Jesaja 66 vers 24, dus helemaal aan het eind, de laatste verse van Jesaja, wordt gezegd van de afvalligen, dat zij terugkeren naar die eerste toestand. Die goddeloze, van hen wordt gezegd dat hun worm niet zal sterven en hun vuur niet zal uitdoven. En Jezus citeert in Marcus 9 deze verse. Hij spreekt dan ook over waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Het gaat dan over mensen die de duisternis liever hebben dan het licht. Over onrechtvaardigen. Die worden geworpen in het vuur van de Gehenna, in het helse vuur. En dat helse vuur, dat wordt gevormd door de concentratie van de boze geesten. De Gehenna, dat helse vuur, dat is de samenbundeling van de demonen. En dat is alleen voor hen die de duisternis liefhebben. In Matthäus 10 vers 28 zegt Jezus die bekende woorden, vrees niet hen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Want die is niet te doden door in de natuurlijke wereld. Maar vrees veeleer hem, met een kleine h, de Bijbel staat met een grote letter hem, maar vreest veel meer hem, dat is de boze, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Dus dat wil zeggen, houd je nu verre van de boze. Want die kan jouw lichaam verderven door het sterven. Dan word je overgegeven aan de wetteloze dood en je stof vergaat, je lichaam vergaat. Je lichaam verteert. Dat is de inwerking van de boze, dat is een gevolg van de gemeenschap die de mens heeft gehad met de dood. Maar die boze kan ook je innerlijke mens, je geestelijke mens aantasten. Die boze kan ook die larve aantasten, of die rups. Als je met die boze gemeenschap hebt, weet dan dat je in het vuur komt met je innerlijke mens. Met die machten der duisternis. Want je moet met je innerlijke mens verbonden zijn met de Heilige Geest. Maar je bent verbonden met de machten der duisternis. Ik merk daarbij op dat niet alle die naar het dodenrijk gaan, een prooi blijven van die machten der duisternis. Ik heb al meer gezegd, die machten die laten los bij het sterven. Wanneer de mens er onvrijwillig mee verbonden is, of wanneer hij overweldigd is door die machten. Maar als de mens de macht vasthoudt, dan wordt hij een prooi, als larve, als met zijn onontwikkeld geestelijk lichaam van het helse vuur. Er is dus de mogelijkheid voor ieder mens dat de larve, de rups, een metamorfose ondergaat. De Bijbel spreekt dan van een opstaan tot een nieuw leven. Dat betekent dat je uit een doodstaat komt tot het leven. Nou, dat is een metamorfose. Een opstanding, dat is zo geweldig, want je ziet daar, denk maar aan al die voorbeelden in het Oude Nieuwe Testament, daar ligt een lijk en dan plotseling wordt het levend. En nu ligt daar die innerlijke mens, die is dood en die wordt plotseling levend. Dat is zo'n grote gedaanteverwisseling, dat is een revolutionair iets. Dat is niet een gewone afwerking van een levensproces, want er was geen leven in. Maar dat is het geestelijk opstaan. En dat noemen wij opstanding. Het woord metamorfose of gedaanteverandering, dat heeft meer te maken met de scheppingsgedachte. Zoals God dat, waarvan God ons voorbeelden geeft in de natuur. Wat er met de mens gebeuren moest. Adam moest ook een metamorfose ondergaan. Maar is er niet toe gekomen. Dat is dus een scheppingsgedachte van God om een geestelijk mens te maken. Die beantwoordt aan zijn uitspraak, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Niet in de natuurlijke wereld, want God is geest, maar in de geestelijke wereld. Nog een ander beeld dat ook zo spreekt van die metamorfose. Dat is het beeld van de wedergeboorte. Bij een wedergeboorte, bij een geboorte is de mens wel aanwezig. Maar hij treedt vanuit de duisternis in het licht. Als een kind geboren wordt, dan was hij wel. Maar hij komt uit een duisternis in het volle licht. De Bijbel zou zeggen, als wij dat laten slaan op ons geestelijk lichaam, vanuit de macht van Satan tot God. Dat is de metamorfose. In al die beelden zien we dus dat het een radicale verandering is. Dat wij een nieuw levensproces ondergaan. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. De profeet spreekt erover in Jesaja 41. Hij zegt, je ziet daar dat wormpje, die larve, die rups, Jacob. En die staat op het punt die geweldige verandering te ondergaan, die metamorfose. En dan zegt de Heer, jij bent mijn knecht. Ik heb u verkoren. Ik heb u niet versmaad. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Waarom moet God dat wormpje ondersteunen? Waarom moet God dat wormpje helpen om tot die nieuwe fase te komen? Zou je dan niet zeggen, de grond die brengt vanzelf iets voort? Je wordt toch vanzelf een knaap, van een kind een knaap en van een knaap een jongeling. Dat gaat toch vanzelf, ja. Maar dit gaat niet vanzelf. En waarom niet? Het zou bij Adam vanzelf gegaan zijn. Als hij maar doorgegroeid was. Het is bij Jezus ook een gewoon proces geweest. Maar wij moeten die metamorfose ondergaan, want wij hebben een vijand. Wij brengen niet vanzelf die metamorfose tot stand. Want er is een geweldige tegenstand. Omdat wij leven in het domein van de vorst der duisternis. Die houden die metamorfose tegen. En dan zegt Jesaja Zie, alle die in woede tegen u ontstoken zijn, die zullen beschaamd worden. Die worden te schande. Dat is onze kracht. Heer, u zult in mij uw werk voltooien. U ondersteunt mij, u helpt mij. En ik onderga die metamorfose, ik onderga die wedergeboorte. Ik kom tot een nieuwe opstanding doordat u mij helpt en mij leidt. Want ik, de Heer, uw God, ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik ben het die u helpt in deze metamorfose. Ik help u in dat geboorteproces, waar vaak hulp nodig is. Omdat niet alles gaat zoals het gaan moest. En dan in die metamorfose, in die wedergeboorte, in die opstanding, wordt allereerst in Christus, door zijn evangelieverkondiging, de bedekking weggenomen. De leugen waarin wij leefden, wordt vervangen door de waarheid. Waarvan de Heer sprak, ik ben de waarheid. Mijn evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, dat is de waarheid. De zondeschuld wordt weggenomen door de verzoening. En daarom staat er, zij hebben hem overwonnen, al die tegenstanders. Door het bloed van het lam, dat is onze verzoening. Waardoor we zeggen, ik ben een rechtvaardige. En door het woord van onze getuigenis, dat is de waarheid. We hebben eerst een bekering nodig. Dat is een afkeer van het kwade naar het goede. Een zich naar God toekeren. Voor wie het offer van Jezus aanvaarde en zijn woord bewaren. En dat is vasthouden. Voor die mens begint het nieuwe leven. De rups wordt vlinder. De engeling wordt een meikever. En de vlinder verheft zich in een nieuwe wereld. Een engeling die jaren onder de grond heeft gezeten in de duisternis, die gaat nu het licht tegemoet. Hij heeft andere aspiraties, andere interesse. Wie die metamorfose in zijn leven bewust heeft ondergaan, is geheel anders. Gij, gemeente van Jezus Christus, gij geheel anders. Je gebruikt ander voedsel. Je gebruikt het manna dat uit de hemel komt. De bedekking is weggenomen. Hoe meer wij ons aan die waarheid vasthouden, hoe meer die versluiering wordt weggenomen. Die verduistering van ons verstand wordt weggehaald. En daarvoor in de plaats krijgen wij verlichte ogen van het innerlijke lichaam des harten. Wij zien de heerlijkheid Gods. Wij weerspiegelen haar. Wij grijpen de belofte, wat Jezus gezegd heeft, ik geef u de heerlijkheid die ik heb. Wij krijgen onderscheiding in de geestenwereld. Wij gaan Gods stem verstaan in het binnenste ingewand. God breidt zijn genade overvloedig over ons uit door ons de Heilige Geest te schenken, die tot ons en in ons spreekt. Wij krijgen oren om te horen wat de Geest zegt. Die ons wil onderwijzen. Die ons wil helpen bij de verdere ontplooiing na deze metamorfose van de innerlijke mens. Onze geest wordt ondersteund om tot die volle wasdom te komen. Zo wordt de goddelijke natuur in ons openbaar. Wij groeien ons aan die waarheid houdende naar hem toe. Dat is naar de volmaakte toe. En wij danken daar de Heer voor. Wij zijn bezig aan het proces van levensvernieuwing. Samen opgroeien naar het zoonschap. Van kind Gods naar zoon. Dat is geen metamorfose, maar dat is uw natuurlijke, vanzelfsprekende ontwikkeling nadat u die metamorfose gehad hebt van de wedergeboorte en van de opstanding uit de doden. Wij bevinden ons in die fase van het zoonschap. Wij zijn als een knaap die zegt, ik ben nou aan het man worden. die tijd is gekomen. Van kind tot zoon van God. In de natuurlijke wereld zijn wij zonen van onze aardse vader. Nu zijn wij zonen geworden. Geen kinderen meer, maar zonen van de hemelse vader. Ieder op zijn eigen wijze. Ieder naar zijn geëigende structuur. En dat is niet los van het lichaam de gemeente. Samen vormen wij in de gemeente één geheel. Want een gemeente heet het lichaam des Heren. Iedere gemeente beeldt dit uit. Dit proces. Zoals ieder goed huwelijk dat ook uitbeeldt. Die eenheid. Ons burgerschap is nu in de hemel. De vlinder heeft haar domein in de lucht. Ze is het nog wel verbonden met de aarde. Want ze kan neerstrijken op een blad. En juist dat neerstrijken van ons, vanuit die geestelijke wereld naar de aarde, dat maakt ons leven moeilijk. Want als wij uit die hemelse gewesten komen, als we omhoog zijn gestegen en wij komen weer op aarde, dan komen wij in het domein van de overste deze wereld. En daarom sprak Paulus wel terecht over zijn sterven. Bij Christus te zijn is ver weg het beste. Nu jaagt die dood geen schrik, het sterven jaagt geen schrik meer aan. Dood, die zien we niet. Alleen in het koninkrijk God zijn, dat is het allerheerlijkste. Dat is duidelijk. Maar, Paulus zegt, ik heb een taak voor de Heer. Ik moet iets doen om andere mensen ook zover te krijgen. Wij zitten niet op ons sterven te wachten. Want wij zeggen, Heer, we hebben nog een taak. En we willen graag sterven als onze taak afgelopen is. Maar dan zijn we alleen in het koninkrijk Gods. Maar wij willen ook onze taak vervullen op aarde. Wij willen werken op aarde, want onze werken die wij doen in verband met onze opdracht, die vormen een kleed over ons geestelijk lichaam. Er staat een rechtvaardige leeft door het geloof. En het geloof werkt door de liefde. Dat is werkzaam door de liefde. Dat werkt allemaal door het geloof, omdat je dat kleed dat over je geestelijk lichaam is gekomen, dat zie je niet. Wij zuchten, zegt Paulus. Hij had wel een geestelijk lichaam. Hij had wel een eeuwig huis. Hij had wel die metamorfose ondergaan. Maar, zegt hij, ik wil niet naakt bevonden worden. Ik wil overkleed worden. Wij jagen niet alleen naar de vruchten en naar de gaven van de geest. Wij jagen niet alleen naar gerechtigheid en naar liefde en geestelijke gaven. Maar wij jagen naar goede werken. Die geest, die vrucht van de geest openbaren in de zichtbare wereld. Als u gestorven bent, kunt u in de zichtbare wereld niets meer van de Heer openbaren. Van uw liefde, van uw langmoedigheid, van uw geduld. Maar u moet dat nu openbaar maken. In de zichtbare wereld. Om anderen tot datzelfde niveau te brengen. En als u dat geestelijk lichaam heeft. Door uw wedergeboorte, door uw opstanding. Door uw metamorfose. Als een vlinder. Een vlinder is, wordt hij nooit geen rups meer. Wij leggen dat natuurlijke lichaam af als een rups. We laten de cocon achter. En wanneer wij nu doorgroeien. Kijk, dat doet een vlinder niet. Maar wij groeien door. Een vlinder blijft een vlinder. Ik geloof niet dat hij veel groter wordt. Maar wij groeien door. Want wij komen in die metamorfose als kind. In het Rijk Gods aan. En dan gaan we groeien. Dan hebben wij dat groeiproces zoals we dat in de natuurlijke wereld ook zien. Maar dan met ons geestelijk lichaam. Met onze innerlijke mens. En dan groeien wij totdat wij de volwassenheid of de volmaaktheid hebben bereikt. En als wij die volmaaktheid bereikt hebben, Dan wordt ook nog wat sterfelijk is in ons natuurlijk lichaam, wordt verslonden, verzwolgen in die overwinning. Het natuurlijke lichaam, zegt de Bijbel, wordt verzwolgen door het geestelijk lichaam. De Bijbel zegt, in een punt destijds, als de gemeente zover is, dan verdwijnt ook ons vernederd, sterfelijk, stoffelijk lichaam. En dat wordt doodeenvoudig opgenomen door dat geestelijk lichaam. Dat wordt omgezet in geestkracht. En dan gaat dat geestelijke lichaam dat we nu reeds hebben, maar dat dat volkomenheid is gekomen, dat gaat ook de stof beheersen. Zoals God de stof beheerst, door zijn geest. Als God spreekt, dan komt er stof. Als God spreekt, dan wordt die aarde geschapen. Dan zien we die stof ontstaan. En als wij met ons geestelijk lichaam de volmaaktheid bereiken, dan kunnen wij hetzelfde doen met ons lichaam als God deed met zijn woord. Dan kunnen wij zeggen tot ons geestelijk lichaam wordt stof en we kunnen net als Jezus eten en drinken en ons in de zichtbare wereld vertonen. Met dat geestelijk lichaam. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Daar ga je mee functioneren, ook in de zichtbare wereld. Omdat dat geestelijk lichaam heerst over de stof. Zoals de schepper de stof tevoorschijn riep door zijn machtwoord. Zo zullen wij door een woord ons geestelijk lichaam ook kunnen vervormen tot stof. En we kunnen het ook weer ontbinden tot geest. Dan bezitten wij die verschijningsvorm van onze Heer. Die eten en drinken kon met zijn discipelen. De fase van ons zoonschap is ingetreden. Nu, de geest overtuigt u, wij zijn een nieuwe tijd ingegaan. Dat is de tijd van het zoonschap. En van dit zoonschap wordt gezegd, ze hebben de boze overwonnen. Ik schrijf u jongelingen, gij zijt sterk. Wij zingen niet meer, ik ben zwak. Maar als wij dat zoonschap hebben, dan zeggen we, wij zijn sterk. De sterke jongelingen. En ze zijn onder ons. En ze komen tevoorschijn. Daar ben ik van overtuigd. In deze tijd komen die zonen Gods tevoorschijn. En dan zullen we juichen. Want dat is de ochtend van de nieuwe dag. Van de dag van de overwinning. De dag dat die zonen vaders worden en zo sterk worden dat ze bij hun, als zij een verheerlijk lichaam hebben, ook in Harmagedon, in die eindslag, de overwinning zullen behalen, omdat ze zo sterk zijn. Als wij in Armageddon moeten gaan strijden, dan zullen we zeer sterk moeten zijn. Ik ga eindigen. Nog een persoonlijk iets. De Heer zegt aan het einde van zijn leven, als hij naar de hemel opgenomen wordt, hij zegt, predik dit evangelie aan alle creaturen. Er zijn dus twee dingen. Een evangelie en een prediking. U kunt nooit de wereld overgaan als u dit evangelie niet kent. Dat is toch duidelijk. U moet eerst het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen kennen voordat u het kunt gaan brengen. In kracht van omhoog heb ik dit evangelie bekendgemaakt. Ik heb het nooit over de wereld kunnen brengen. Ik heb er geen roeping voor gehad. Jezus heeft het ook niet over de wereld gebracht. Daar waren anderen voor. Met zijn evangelie. Maar dit evangelie, dat heeft u gehoord. Dat heeft u veranderd. Ik vind het zo opmerkelijk. Als ik in kracht van omhoog de eindredacteur geweest ben, heb ik dit evangelie jaren en jaren achter elkaar verkondigd. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Ik heb het niet over de wereld kunnen brengen. En nu komt mijn opvolger en die is uitgerekend, komt hij uit het zendingsgebied. Die heeft 16 jaar gezeten in een zendingsland. Is dat niet een indicatie? Maar je kunt niet alleen over die wereld gaan. Daar zijn er duizenden voor nodig. Dat begrijpt u wel. God heeft maar één of enkele mensen nodig om dit evangelie te openbaren. Maar hij heeft er duizenden en duizenden nodig om dit evangelie over de wereld te brengen. En dan moet verhuld worden eerst kennis van dit evangelie. En dan het gaan prediken over de ganse wereld. En dan zie ik ook wat Peter Bronsveld gedaan heeft. Die heeft daar geen nieuwe gemeente gesticht in alle mogelijke dorpjes. Maar die heeft contact opgenomen met allerlei voorgangers. Met honderden voorgangers. Heeft een blad genomen wat daarin gegaan is. En die mensen, die moeten eerst veranderd worden. We moeten eerst aansluiting zoeken bij wat er is. Zoals de gemeente in Den Haag destijds. Een bestaande gemeente was, maar die is gewoon, heeft een metamorfose ondergaan. Een verandering. Dat is het mooiste. Dat is het allermooiste als je begint bij het huis Gods. Ik zeg niet dat dat altijd mogelijk kan blijken. Maar het is wel de gedachte van de Heer. Ga maar eerst beginnen in Jeruzalem. En dan ga je maar verder. Begin maar in het Jeruzalem, of dat nu in Brazilië is, of dat is in Afrika, of in Azië, dat doet er niet toe. Sluit je daarbij aan, verwerpen ze die boodschap, nietwaar? Dan ga je, evenals Paulus, maar naar anderen toe. Dit evangelie, dat zoekt instrumenten om het verder te brengen. En daarvoor is de hulp nodig van ontzaggelijk veel broeders en zusters. Die zullen dit werk moeten ondersteunen. Hoe dan ook. Door zelf te gaan of het te ondersteunen. Ja, dat moeten we goed in de gaten houden. En de Heer zal ons die wegen wel openbaren. Het is niet zo dat je zegt, jongens, ik heb nu een plan. Dat zal de Heer geven. Die zal de mogelijkheden bieden. Die zal de mensen doen opgroeien en doen wassen. En dan zullen die mensen komen en ze zullen ook ondersteuning hebben. Die zullen over de wereld gaan. Maar wij moeten eerst dat doel God zien. En dan dat plan van God, hoe hij dat doet. Dat doet hij niet door engelen, dat doet hij door ons. Bij Beukenstein zijn er vaak mensen naar voren gegaan om zich te wijden aan de zending. Soms tientallen, 20, 30, 40 tegelijk. U kent die misschien nog wel die tijd. Maar welk evangelie hadden ze? Maar je zult eerst dat evangelie moeten bezitten. Om dan te zeggen, Heer, zend ook mij. God zij met u. Amen.
Broeders en zusters. We hebben inderdaad een heerlijke metamorfose ondergaan. Wij geheel anders. Wij hebben Jezus Christus leren kennen. De bedekking is weggenomen. En we groeien verder in de fase van het zoonschap uit. Naar het volle zoonschap. We groeien uit met elkaar naar die zonen. Om sprekend op je vader te gaan lijken. En dan zien we tegenstand. En dan zie ik voor me ook dat beeld uit Openbaringen 12. Die vrouw daar die schreeuwt in haar weeën. En de draak staat ervoor klaar. En de vrouw is niet geobsedeerd door de boze. Maar weet, de Heer is in me, bij me. Hij ondersteunt me. Zo u, in wat voor situatie u ook zit. U zegt niet ik stop, u zegt ik ga door. Op deze weg van leven. Naar het volle zoonschap. Want hij maakt het helemaal in me waar. En dat als gemeente. Met elkaar. En daar willen we dan van zingen. Lied 18. Liefdevol slaat de Heer ons schade. Schenkt ons leven en overvloed. Uit de volheid van zijn genade. Want hij is enkel goed. Eeuwig enkel goed. Lied 18.